goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over Russische toeristen. Moeten die geweerd worden uit Europa? En flinke irritatie bij vakbond ACP. Waarover, dat hoor je allemaal straks over 25 minuten. In mijn panel vandaag Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. Goedemorgen, Piet.
Hey, goedemorgen.
Ja, we zouden uiteraard zoals gebruikelijk ook een tweede panellid hebben, maar diegene is helaas ziek en daarom doen we het gewoon met Piet. Dus nog meer Piet het komende uur hier op BNR. En wat wel is, zoals altijd, is dat we beginnen met
BNR breekt. Breekijzer.
En dat breekijzer heeft te maken met een bofbelasting. Een wat?
Wat zou u vinden van een bofbelasting?
En wat voor belasting?
Een bofbelasting.
En dat is?
Een bofbelasting.
Ik weet niet wat het is, een bofbelasting.
Nee, ze hebben geen idee in dit fragment in Nieuwsuur. Nou, je bent niet de enige. Het gaat om een extra belasting voor bedrijven die plots veel meer winst maken. Bijvoorbeeld in de energiesector of in de levensmiddelensector. Zo'n profiteursbelasting of een bofbelasting of een superbelasting is in meerdere landen al ingevoerd. En in Nederland wordt die roep ook wel steeds luider om met zo'n belasting te komen. Bijvoorbeeld gisteravond in Nieuwsuur dus. Piet Fortuyn van vakbond CNV, die is voor.
Wij zijn als CNV daar best voorstander van. Er zijn op dit moment bedrijven, Shell, Unilever, maken mega winsten. En er zijn heel veel mensen, ja, daar liggen de muizen dood voor de kast. En die hebben het heel moeilijk om de touwtjes aan elkaar vast te knopen. Dus solidariteit is op dit moment op zijn plek.
Ja, en ook een meerderheid van de Tweede Kamer die zou dat willen. Maar invoering op korte termijn wordt een lastig verhaal. Staatssecretaris Van Rij van Financiën vindt het geen goed voorstel. Hij zegt, het klinkt aardig, maar het is niet uitvoerbaar. Ons breekijzer vandaag. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Wat vind jij? Moeten winstgevende bedrijven solidair zijn en even tijdelijk meer belasting afdragen? Of moet je ondernemers waarbij het toevallig nu heel goed gaat niet afstraffen en dat gelijk afromen? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer als je wil reageren. Ons breekijzer dus. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. 020-468-4x0. Ik hoor graag van je. Als je niet wilt bellen, kan je ook stemmen via de stories van BNR Nieuwsradio op Instagram. Over een minuutje of 20 krijg je een tussenstandje van me. Maar het leukste is even bellen. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Piet erover denkt, maar ik begin bij twee andere gasten, namelijk bij Hans Biesheuvel van ONL, ondernemer Nederland, en Peter Kavelaars, hoogleraar financiële economie aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen, heren.
Goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Hans, eerst maar even jouw idee. Ja, ondernemer Nederland. Nou, ik kan denk ik wel een beetje raden wat jij vindt. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen.
Nou, daar ben ik uiteraard geen voorstander van, Iwan. Dat zou je niet verrassen. Kijk, we hebben in Nederland al een stelsel waarbij als je meer verdient, of dat nou individueel is of als bedrijf, dat je gewoon meer belasting betaalt. Dat is ook heel eerlijk, vind ik. Meer verdient, hoe meer je betaalt. Maar we kunnen natuurlijk niet bij elk ding wat er gebeurt in de samenleving zeggen, oh, we draaien weer eens even een knop aan in het belastingstelsel. Het is, ja, wat meneer Van Rij ook zegt, moeilijk uitvoerbaar. Mm-hmm. Maar we hebben natuurlijk heel veel belang bij een stabiel belastingstelsel. Hè? Dat is een reden waarom bedrijven in Nederland zich vestigen. Of waarom bedrijven hier investeren, mensen in dienst nemen. En ik wil er ook maar eens op wijzen dat het ene moment kan je boffen, het andere moment kan het tegenvallen. We hebben bijvoorbeeld in de coronacrisis meegemaakt. Hè? Misschien weet je nog, in april 2020. Nou, toen stortte de hele bloemenhandel in. Het hele Westland lag op zo'n gat, want niemand kocht meer bloemen. En vervolgens, 2 maanden later, gingen met z'n allen elkaar bloemen sturen en hadden ze fantastische omzet. Mm. Dus het kan zomaar wisselen. En daarom denk ik dat ja, dit soort incidentele dingen gewoon geen goed idee is. Nee,
maar goed, je zegt in slechte tijden, dan steunen we bedrijven ook als het nodig is. Dan pompen we ook heel veel geld in KLM. En inderdaad, in die coronapandemie is er ook heel veel geld naar bedrijven gegaan. Oké, deels om mensen aan het werk te houden, maar toch. Ja. Dus het zijn wel, ja, als je inderdaad in slechte tijden bedrijven steunt, dan moet je misschien in goede tijden toch ietsjes meer eraf halen. Als je kijkt naar die winsten. Shell 2 keer de netto winst verdubbeld, BP verdrievoudigd. Kom op zeg, het is wel enorm.
Nee, maar ik begrijp dat gevoel heel goed. Hè? En de vraag die je dan ook moet stellen is van, ja, kijk, als je dan die extra belasting zou willen heffen, hè, één is dan vraag, ja, over welke grondslag kies je dan? Hè? Of, hè, dus wat vind je dan te veel? Of hè, wat vind je dan exorbitant? Dat is een hele ingewikkelde discussie. En vervolgens is dan nog maar de vraag van, ja, stel je doet dat en je gaat extra belasting heffen, Hoe krijg je het dan, ook bij de groepen waar je dan van vindt, hè, waar Piet Fortuyn over spreekt, die zegt ja, solidariteit, hoe krijg je het dan bij die mensen die dan blijkbaar wat meer geld in het laadje zouden moeten krijgen via die belastingen? Dat is een heel ingewikkelde discussie. Kom je volgens mij heel moeilijk uit. Kijk, wat je wel mag verwachten, en dat vind ik wel heel terecht, dat je zegt tegen die grote bedrijven, luister, we hebben die enorme energieopgave met elkaar, die enorme energietransitie, die moet gefinancierd worden. Kunnen we niet op een andere manier met jullie in gesprek? Hè? Niet via dit soort gekke knoppen in het belastingstelsel, maar op een hele andere manier in gesprek met jullie, om toch jullie extra bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Nederland. Hè? En dat kan in de branche waar ze actief zijn, in de keten, zoals wij dat dan noemen. Zie ik heel veel mogelijkheden om dat zeker met elkaar te doen. Ook dat hebben we in coronatijd gezien, hè? Dat bedrijven elkaar gingen helpen en ondersteunen. En dat, die oproep wil ik wel doen. Dat lijkt mij wel heel erg op zijn plaats.
Oké, maar een windfall tax dus niet, principieel niet. En in de uitvoering zeg je ook, het is eigenlijk niet te doen. Dus kijk hoe Peter Kavelaars erover denkt. Onze breekijzer, Peter. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Wat vind jij?
Nou, nee, ik vind dat ook geen goed idee. Dat is om meerdere redenen zo. In de eerste plaats, het werd net al genoemd, de uitvoerbaarheid is onmogelijk. Want je moet vaststellen wat een genormaliseerde winst is. Terwijl er altijd al bedrijven zijn die soms hele hoge winsten maken. En ja, dan betaal je meer belasting. En het is een heel incidenteel mechanisme wat dus structureel niet goed werkt. Wat je wel zou kunnen doen is de vennootschapbelastingen, de winstbelasting, bij hoge winsten wat extra hoger maken. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Maar dan tref je ook alle bedrijven in gelijke mate. Want de oorzaak van de winst, daar kijken wij natuurlijk fiscaal helemaal niet naar. En het zou raar zijn als we dat nu in dit geval wel gaan doen. Dus dat element, dat moet je buiten beschouwing laten. Maar als je zegt, nou, we willen hele hoge winsten zwaarder belasten, dan kan dat wel, maar dan via een hoger tarief bij hogere belastingen. Dus een soort extra percentage boven wat we nu hebben. 25% is het maximum. Dat je zegt, nou, we gaan naar 30% bij winsten die extreem hoog zijn. Ja. Maar wat je ook kunt doen, dat is natuurlijk een hele andere mechanisme. Dus je zegt helemaal niet via het fiscale systeem. Mm-hmm. Maar we gaan zorgen dat er een prijsmaximering komt. Ja. En dan zegt gewoon, de prijzen mogen gewoon niet hoog. En dat is ook geen sympathieke maatregel misschien. Maar dat merken de burgers natuurlijk ook dan gelijk. Want dat betekent gewoon dat die prijzen lager blijven. Dan komt het ook gelijk, tenminste een deel van de burgers terecht waar je het ook bij wil zien terechtkomen.
Ja, nou goed, daar gaan we zo meteen even over verder praten, hoe je dat dan zou kunnen doen eventueel. Piet, wat vind jij? Een profiteursbelasting, windfall tax, bofbelasting, goed idee?
Ja, ik ben het er principieel mee eens. Mm-hmm. Omdat op dit moment de noden heel hoog zijn voor huishoudens, voor lagere inkomens, voor lage middeninkomens. Ja, is op dit moment situatie aan het ontstaan waarbij mensen ook niet meer kunnen bezuinigen om rond te kunnen komen, maar echt in de schulden belanden. Mm-hmm. En dat geldt voor heel veel Nederlandse huishoudens. Dus dat betekent dat er nu iets moet gebeuren. Je kunt met maatregelen, structurele maatregelen vanuit Den Haag, hè, Dus we veranderen wat aan de inkomstenbelasting, we verhogen minimumloon. Ja, dat zijn altijd van die maatregelen die dan per 1 januari ingaan. Maar er moet ook nu iets gebeuren. Moet eigenlijk koopkrachtreparatie als gewoon bedrag worden uitbetaald aan mensen. Als eenmalige transactie. Ik denk dat dat het beste is. En ja, daar moet je een financiële dekking voor vinden. En het is niet heel gek om dan te kijken naar die bedrijven die juist van deze crisis profiteren. Ja. Uitvoerbaarheid is wel een tweede natuurlijk. Want ga maar eens na wat als er bedrijven zijn, energiebedrijven zijn, die op dit moment helemaal niet zoveel winst maken. Ja, die zullen er ook tussen zitten. Die om een of andere reden heel duur inkopen of iets anders hebben in een bedrijfsvoering, waardoor ze helemaal niet veel winst maken. Mm-hmm. En die omvallen doordat je zo'n bofbelasting invoert. Ja, dat kan ook. En dan zitten we in de volgende BNR-breek te discussiëren over waarom moest dat energiebedrijf nou met belastinggeld gered worden. Ja. Dus dat is de keerzijde, denk ik.
Ja, dus principieel wel, maar uitvoeringstechnisch denk ik dat het lastig wordt. En wat vind je dan van de argumenten die Hans heeft? Die zegt van in slechte tijden moet je dan bedrijven ook gaan helpen. En je wordt ook een soort onbetrouwbare overheid op die manier. Want de ene week heb je die belasting, de andere week heb je die belasting. Ja, is niet te doen, joh.
Nou, de overheid is er om in te grijpen in de economie. Ik vind dat juist betrouwbaar. En ik ben het wel eens met wat Hans Biesheuvel zegt. Die zegt over van, je kunt ook met bedrijven aan de hand van dit, ga je met bedrijven in gesprek over hoe ze die versnelling naar klimaatneutraal, hoe ze die sneller kunnen maken. Mm-hmm. Dat vind ik wel een sterk argument van hem. Ik denk dat je bijvoorbeeld dat ook doet met een bofbelasting. Hè? Want dan zorg je dus voor dat de winsten die worden behaald op fossiele brandstoffen, dat die dus worden afgeroomd. En dan geef je dus een extra prikkel aan bedrijven om inderdaad sneller de omslag te maken naar duurzaam.
Ja, of zorg je dat ze minder geld hebben om te investeren?
Dat is een tweede, maar ik denk dat de overheid ook heel veel mogelijkheden biedt om te investeren. En daarbij, zeker dit kabinet, biedt bedrijven ook echt hulp bij het investeren in schone energie. Dus ik denk dat daar het probleem niet zit.
We gaan kijken naar onze bellers. Wat vinden zij, ons breekijzer? Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Vind je dat een goed idee of niet? Bel nu 020-468-4x0. Dan ben je zo meteen bij me in de uitzending. 020-468-4x0. En met wie kan ik anders beginnen dan met Rob Quist? Goedemorgen, Rob.
Ja, goedemorgen, met Rob Quist in de bult, Iwan. Ja, ik vind dat een nieuwe versie moet komen op de wet op de oorlog op de winstbelasting. Die was verkracht tussen 1914 en 1918... onder leiding van de liberale premier Cort van der Linden. En het was een extra belasting op de winsten die behaald werden op essentiële schaarse goederen, op essentiële levensbehoeften. En die werden dus extra belast om de OW'ers aan te pakken. Want je had die destijds ook. Nederland was neutraal, maar door allerlei sancties tussen de geallieerden en de Duitsland en zijn bondgenoten waren alle handelsblokkades en sancties. En daardoor waren essentiële goederen waren schaars. En er waren mensen die verdienden er extra achter. En die moesten dan 30% extra belasting betalen.
Ja, en jij zegt een moderne variant daarvan, dat zou best een goed idee zijn.
Ja, we kunnen die oude wet weer afstoffen. Die is uit 1916, maar die was voor terugwerken. De kracht vanuit 1914, begin van de oorlog tot het eind van de Eerste Wereldoorlog.
Ja, duidelijk, Rob. Dank voor het bellen. Ga lekker maar even checken bij Peter. Zou dat inderdaad een optie zijn om die oude wet van, nou ja, we zullen een beetje moeten bijwerken dan, maar om die van stapel te halen? En kan dat überhaupt? Want ik hoor ook al maanden, jaren verhalen over de Belastingdienst waarbij eigenlijk niks kan gebeuren, waarbij je niks kan aanpassen op korte termijn. Kan het?
Nee, dat zal het probleem wat we net al schetsten, wat ik schetste en wat Michel al schetste, het is heel onuitvoerbaar en dat was toen misschien wat eenvoudiger. Als je het gaat doen, dan wordt het een uiterst complex systeem, waar niet alleen de bedrijven last van hebben in de uitvoering, maar zeker ook de Belastingdienst. En inderdaad, de Belastingdienst staat natuurlijk onder enorme uitvoeringsdruk, dus die moet je dit soort werk zeker niet bijgeven. Als je meer geld wil hebben, dan kan dat, maar dan moet je dat op een zo eenvoudig mogelijke manier doen. En zoals je zegt, dat zou dus kunnen door een hoger toptarief in de vennootschapsbelasting te introduceren. Ja. En dat is het meest efficiënt. En je moet ook die koppeling met de uitgaven niet leggen. Dat doen we met andere belastingen ook niet. Dat doen we met het hele belastingssysteem niet. Dus waarom hier incidenteel wel? Ja. Dat hoort niet in het fiscaal systeem te zitten. De belastingopbrengsten komen gewoon in de grote pot terecht. En daarnaast moeten we gaan kijken hoe willen we die uitgaven gaan doen. Ja.
Sommige andere landen, daar gebeurt het wel. Het Verenigd Koninkrijk is misschien het beste voorbeeld. Waarom lukt het dan daar wel, denk je, en bij ons niet?
Nou, ik betwijfel of het daar gaat lukken. Okay. Ik denk namelijk dat het daar ook niet gaat lukken. Ze hebben het net ingevoerd, dus het zal dan moeten blijken of het niet lukt. Maar wat ze daar wel hebben gedaan, is dat ze hem uitsluitend op de energiesector hebben toegepast, als ik het goed zie. Mm-hmm. En niet op allerlei andere bedrijven. En dat is in zoverre een voordeel dat je die sector redelijk, nog niet helemaal, maar redelijk goed kunt afbakenen. Want dat is natuurlijk een ander punt. Als je alleen sectoren neemt, hè, zoals de energiesector, of wat ook nog gewoon de foodsector, zeg maar, hè, dat is ook een sector die altijd goed loopt, dan moet je natuurlijk ook gaan afbakenen wat daar wel en niet onder valt. En daar zit een enorm tweede lastig probleem in. Dus niet alleen de vaststelling van de hoogte van de winst, maar ook wie neem je wel mee en wie neem je niet mee. Mm-hmm. En dat kun je alleen maar voorkomen door een generieke belasting te maken. Nou, de energiesector is redelijk afgebakend, dus dat zou daar wellicht kunnen. Maar dan zit je ook met de vraag, moet je de zuivere energiesector nemen of moet je ook de distributiesector nemen? Nou, dan krijg je al een hellend vlak. Ja. En ik zou zeggen, dat moeten we ons onszelf niet aandoen. Want iedereen klaagt al dat het systeem te ingewikkeld is, het fiscale systeem. Nou, als we dit gaan doen, dan doen we daar nog een schepje aan complexiteit bovenop.
Ja, nou Hans, dan maar een toptarief voor de winstbelasting verhogen of daarbij.
Ja, kijk, het zou kunnen. Hè. Kijk, ik ben helemaal niet vies van solidariteit. Hè. Dat is zeker met mij bespreekbaar. Maar je moet het dan wel op een slimme manier doen. En inderdaad heel eenvoudig. En nadenken van ja, wat levert het op? Maar ook wat gooi ik ermee weg? Hè, wat ik net al zei. En we zien nu, we zagen het in de coronatijd. We zien het nu, roep om extra belastingen. Maar nogmaals, de winnaars en de verliezers wisselen elkaar af, hè, in de economie. En het is niet zo dat we een belastingstelsel hebben en een belastingdienst hebben waarbij je dat per jaar even allemaal opnieuw kan inregelen. Zo werkt het gewoon niet. En ik blijf die betrouwbaarheid van het Nederlandse investeringsklimaat toch ook heel belangrijk vinden voor de echte lange termijn. Ik zou veel liever bijvoorbeeld met de energiesector in gesprek gaan van jongens, wat kunnen we nou doen om die energietransitie te versnellen? Bijvoorbeeld het MKB. Het was vanmorgen bij jullie nog in de uitzending. Heel veel MKB-bedrijven op dit moment geen geld om te investeren in energietransitie of om een energierekening naar beneden te krijgen. Er is acuut behoefte aan. Laten we kijken of we niet een akkoord kunnen sluiten met de energiesector om daar een handje te helpen. Mm-hmm. Lijkt me veel, veel nuttiger.
Maar op welke manier help je dan burgers door de MKB-sector te helpen vergroenen? Hoe ligt die koppeling?
Maar kijk, heel veel MKB-bedrijven worstelen op dit moment ook met... daar sta ik natuurlijk voor. Ja. Die worstelen op dit moment ook met het betalen van hun energierekening. En om die naar beneden te krijgen, moeten ze eigenlijk investeren in verduurzaming. Mm-hmm. Van de bedrijfsvoering, op dit moment heel lastig, want de meesten hebben er geen geld voor. Dat is een heel concreet doel waar uiteindelijk heel Nederland belang bij heeft. Want als de MKB gasrekening een beetje naar beneden kan krijgen, kun je misschien ook de prijzen weer een beetje naar beneden. Dus uiteindelijk heeft dan de economie als geheel daar voordeel van. En ik zou veel liever in dat soort termen gaan denken dan in bofbelastingen en dat soort zaken.
Ik hoor het al als ik jullie zo hoor met z'n drie eigenlijk. Het gaat er gewoon niet komen, het gaat niet gebeuren. Piet, gisteren ook in Nieuwsuur FNV, die zei ook van... wij hoeven hem eigenlijk niet per se, die bofbelasting. Wel een structureel hogere winstbelasting. Als jij moest kiezen uit IT, kwade zeg ik maar even uit bedrijfsopzicht... Welke zou je dan kiezen?
Het woord structureel zegt het eigenlijk al voor mij. Die bofbelasting, dat is iets waarmee je nu in 2022 een probleem oplost. Je kunt er misschien een koopkrachtreparatie mee betalen. En structureel hogere winstbelasting zorgt ervoor dat je meer overheidsinkomsten hebt die je kunt uitgeven aan sociaal beleid, aan een fatsoenlijk sociaal vangnet, et cetera, aan het op peil houden van de inkomens van huishoudens, op peil houden van sociale voorzieningen. En dat is eigenlijk de weerstand die je als samenleving nodig hebt om aan de startstreep van de volgende crisis te staan. Want er komt altijd weer een nieuwe crisis. De economie beweegt van crisis naar crisis. Dus je moet ervoor zorgen dat huishoudens af en toe een crisis aankunnen. En dat is denk ik beter dan tijdelijke maatregelen.
Ja, en je denkt ook dat niet negatief is voor het land. Dat je daarmee niet bijvoorbeeld investeringsklimaat, vestigingsklimaat negatief beïnvloedt als je de winstbelasting gaat verhogen.
Nee, er zijn altijd bedrijven die in opstand komen als er over hogere belastingen wordt gesproken. En dan hebben ze het over vestigingsklimaat. Maar er zijn ook heel veel bedrijven in Nederland die er profijt van hebben dat wij een goed vestigingsklimaat hebben, in de zin van dat we klimaatbeleid voeren, in de zin van dat we onderwijs hebben, in de zin van dat we infrastructuur hebben. Ik denk investeren in dat soort publieke diensten, dat schept ook een vestigingsklimaat, maar dan voor het type bedrijven dat we hier willen hebben.
Ja. Peter, ik zei het dus al, het gaat niet gebeuren. Nog even een wilde gedachte die we hier op de redactie hadden. Je zou misschien bedrijven ook kunnen vragen, en dan niet zozeer verplichten, maar kunnen vragen van, wat wil jij zelf bijdragen? Wat kan je bijdragen? Lijkt je dat een goed idee, dat je het wat meer vrijwillig maakt?
Ja, daar wordt wel eens vaker over gesproken en gedacht. Een soort fair taxation, als bedrijven dat willen. Zou je kunnen, een soort giftensysteem aan de overheid of iets dergelijks. Maar dan krijg je ook dan toch wel een rare ongelijkheid. En eerlijk gezegd verwacht ik niet dat dat heel veel gaat opleveren en effecten gaat sorteren. Dus als bedrijven iets aan de overheid willen doen, dan zou ik zeggen, laat ze gewoon het op een andere manier doen, maar niet op deze manier, bijvoorbeeld door die prijzen wat te verlagen. Ja. Maar een schenking aan de overheid door bedrijven, dat is niet verstandig.
We bespraken net al eventjes dat de maximumprijs voor energie, om die in te stellen. Welke gevolgen zou dat hebben, denk jij, Peter? Dat gaat natuurlijk ook enorme gevolgen hebben.
Zeker, dat zullen geen fiscale gevolgen zijn. Ja, behalve dan dat de winst naar beneden gaat en de winstbelasting natuurlijk naar wat beneden gaat. Maar je gaat ingrijpen op het systeem van prijsvorming, wat we natuurlijk inderdaad in Nederland vrijlaten, en wat ook een groot goed is. Maar bij deze, hoge prijzen kan ik me voorstellen dat we een tijdelijke maatregel nemen. Ja, het nadeel is natuurlijk, zou je kunnen zeggen, dat als je die prijzen gaat verlagen of gaat maximeren, dat je dan wel iedereen daarvan laat profiteren. En niet alleen de lage inkomens. Dat is natuurlijk een neveneffect wat een bezwaar is. En wat sommigen dus niet zullen vinden. Ik vind het zelf wat minder bezwaarlijk, maar dat kan me voorstellen dat wat minder goed valt.
Ja. Hans, ben ik ook wel benieuwd hoe jij erover denkt. Want zo'n prijsplafond, zullen bedrijven waarschijnlijk niet blij mee zijn. Heeft het ook wel zin om het als land in te voeren? Is dat een goed idee?
Ik vind dit in ieder geval beter bespreekbaar dan die bofbelasting. Kijk, die prijzen lopen nu natuurlijk wel heel erg hoog op. En op dit moment is het voor burgers en bedrijven lastig om de energierekening te betalen. Dus dat je iets moet doen, daar kan ik me iets bij voorstellen. Moeten ons dan wel beseffen natuurlijk inderdaad dat je kan niet dan weer een ingewikkeld stelsel creëren dat de laagste inkomens dan meer terugkrijgen dan de hoogste inkomens. Dus dan krijgt iedereen dan weer een voordeel. En ik denk dat politiek heel moeilijk haalbaar is. We zien op dit moment natuurlijk wel de druk op de samenleving is hoog. En er moet wel iets gebeuren om een beetje die druk af te laten nemen. Dus ik zou zeggen, ik vind het op zijn minst bespreekbaar om daar ze nog een keertje heel goed naar te kijken.
Ja. Als je eventjes vooruitkijkt naar Prinsjesdag alvast. Hoop je dan te verwachten? Dat duurt eigenlijk om heel kort. Is vrij snel, nog maar een maandje. En dan, wat hoop jij te zien daar?
ik ben net terug van vakantie. Ik ben hier nu net in Den Haag weer begonnen om eens even mijn licht op te steken hoe de gesprekken ervoor staan.
En vertel.
Dus over een week kan ik daar waarschijnlijk wat meer over zeggen. Maar ik hoop wel dat men ophoudt met dat financial engineering. Hè, een beetje vervelend woord. Maar dat men blijft draaien maar aan die knoppen van het belastingstelsel. En wat we ieder jaar weer zien. Al die veranderingen die allemaal heel moeilijk door te voeren zijn. Iedere keer weer incidentele maatregelen. Ik hoop dat we echt een beetje stabiel beleid komt, zodat bedrijven de komende jaren echt die investering gaan doen.
Ja.
In die energietransitie, in die lange termijn van Nederland, in die innovatiekracht. Een beetje ophouden met het continu incidenteel in die knoppen draaien van het belastingstelsel. Want daar worden we allemaal helemaal gek van. En ook de Belastingdienst kan het gewoon niet meer aan. Dus dat is echt wel fundamenteel wat ik een beetje hoop.
Piet, ben je eens met dit betoog?
Ja, zeker. Ik denk dat voor een deel er maatregelen moeten komen waarmee geïnvesteerd gaat worden door bedrijven. En inderdaad, hè, de afgelopen jaren is het altijd met Prinsjesdag een beetje draaien aan knoppen geweest. Zeker ook met de inkomstenbelasting. Dan is het toch weer 0,5% eraf van die laagste schijf. En dan gaan we allemaal weer 0,25% koopkracht op vooruit. Dat soort koopkrachtstijgingen hebben we gehad de afgelopen jaren. En dan, ja, zolang maar iedereen bij die nul zit, dan zijn de krantenkoppen dat het goed gaat. En dan kunnen we weer rustig gaan slapen. Maar het is geen structurele verbetering van de economie. Ik denk dat je dat krijgt als je de inkomens van huishoudens versterkt. En als je ervoor zorgt dat bedrijven gaan investeren, met name in schone technieken en in bedrijven en innovaties die arbeidsplaatsen opleveren.
Alright, Piet, zometeen ga ik met jou verder praten over het nieuws van de dag. Ik dank Hans Biesheuvel van ONL en Peter Kavelaars, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. Op Instagram kan je nog steeds reageren. Er moet zo snel mogelijk een profiteursbelasting komen. Mijn drie panelleden die zijn de meeste tegen, sommigen misschien principieel wel voor, maar eigenlijk zeggen ze allemaal de uitvoerbaarheid is waardeloos. Op Instagram is het iets anders. Daar is ongeveer 60% het met deze stelling eens en daar kan je nog de hele dag van je laten horen. En zometeen praat ik dus verder met Piet over toeristenvisa voor Russen. Moeten we die blijven afgeven? Moeten we hen weren uit Europa? En een tamelijk geïrriteerde politiebond over de vervolging van een agent. Is dat terecht? Want ja, je bent toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is. Nou, gaan we zo meteen allemaal bespreken. In het tweede deel van BNR Breekt. Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug bij BNR Breekt. Met vandaag door omstandigheden één panelist. Te weten Piet Rietman van het economisch bureau van ABN AMRO. En wij gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. Die wil niet dat Russische toeristen worden geweerd uit Europa. Gisteren is bij een internationaal overleg in Oslo gepraat over de vraag of dat moet gebeuren, of er nog wel toeristenvisa aan Russen moet worden uitgegeven. Als het aan Scholz ligt, wel. Luister even mee naar deze politiek verslaggever van de BBC.
Scholz said he wasn't keen on the suggestion. There's a sizable Russian diaspora population in Germany and in other EU countries. And Scholz said that if sanctions targeted innocent people and not those responsible for the war itself, they could become less effective.
Ja, en bovendien zegt hij, er zijn ook veel mensen die Rusland willen ontvluchten, omdat ze het niet eens zijn met het Russische regime. Piet, is het nou slim? Het is onder andere een oproep van Zelensky. Die zegt dat ook al maanden, van jullie moeten ze ophouden met die Russen ontvangen in Europa. Wat vind jij? Moet je gewone Russen die het land uit willen voor werk of voor vakantie of voor wat dan ook, straffen en zeggen, je komt er niet meer in?
Nou, ik denk dan van, hè, als je dat doet, dan... Het zou denk ik... Kijk, je kunt er op twee manieren naar kijken. Je kunt er economisch naar kijken. Dan kun je denken van, nou ja, we willen eigenlijk dat mensen juist dat land ontvluchten. Hè. Of nou op toeristenvisum is, of dat ze daadwerkelijk vluchten. Maar als mensen het land uitgaan, niet meer terugkomen, dan veroorzaakt dat een brain drain. Voor mensen die zich permanent vestigen in andere landen dan Rusland. En tijdelijk, als mensen niet in Rusland zelf op vakantie gaan, maar in het buitenland, dan wordt er ook minder geld uitgegeven in Rusland zelf. Dus economisch is het een heel slim idee om ervoor te zorgen dat mensen nog steeds naar andere landen kunnen blijven gaan. En om die visa dus niet in te trekken. En daarnaast heb je nog al die argumenten die door Scholz zijn genoemd. Inderdaad, je gaat ook mensen van je vervreemden als je een visum intrekt. Dus ook dat moet je denk ik niet willen.
Ja, dus eigenlijk ben je het simpelweg hierin niet eens met Zelensky. Je moet inderdaad dat niet willen. Bovendien, als je mensen hier niet heen haalt meer, dan kan je ze ook niet van jouw Europese denkbeelden overtuigen over die oorlog. Dan hou je ze daar en dan zit je ze helemaal klem in het systeem daar. Ook het mediasysteem en dergelijke. Ja, hoe slim is dat?
Ja, zeker. Hè. Die Russen, die al zitten ze maar 2 weken ergens in Italië of in Griekenland. Maar misschien zetten ze een Europese tv-zender aan en zien ze een ander beeld op de oorlog. Dat is heel waardevol.
Ja, toch zijn er landen die er totaal anders in staan. Bijvoorbeeld Finland en Estland. Die willen namelijk wel Russische toeristen weren. Volgens de Finse premier Sanna Marin hebben burgers de oorlog niet gestart. Maar steunen zij de oorlog wel. Het zou volgens haar niet juist zijn dat deze groep in Europa naar allerlei gezellige bezienswaardigheden komt kijken. Terwijl Rusland in Oekraïne mensen dood. Wat vind je daarvan?
Ja, dat is een hele principiële manier om te redeneren. Die ik ook wel begrijp. En dat is ook de redenering van Zelensky. Dat is ook heel principieel bekeken. Maar goed, als je kijkt naar wat is nou het effect van zo'n visum intrekken of het blijven verstrekken, dan is het blijven van verstrekken van een visa heeft toch allerlei effecten die je wil hebben in zo'n conflict met Rusland. Het kan ze financieel schaden. En het kan ervoor zorgen dat Russische mensen in contact komen met andere media dan de Russische. Ja, dat zijn toch allebei positieve effecten. Dus misschien denk ik te praktisch of te veel vanuit effectiviteit. Maar mij lijkt het logischer dan het niet doen.
Ja, en ook Scholz die zegt dus van mensen die Rusland dan willen ontvluchten, die kunnen dat ook niet meer. Maar dat is natuurlijk niet helemaal een argument, denk ik. Want als je toeristenvisa niet meer verstrekt, je kan altijd mensen om humanitaire of politieke redenen alsnog een visum verstrekken. Dus dat lijkt me toch niet helemaal een goed argument van Scholz.
Nou, dat weet ik niet. Zoveel verstand heb ik er niet van. Maar ik las dat ook heel vaak toeristenvisa gebruikt worden om in eerste instantie een land te ontvluchten en vervolgens een ander type visum aan te vragen. Dus dat speelde ook mee, dacht ik.
Ja. Nou ja, goed. Wat jou betreft dus niet doen en die mensen hierheen laten komen als ze willen. Dan naar politievakbond ACP. Zij zijn boos, meldt Omroep Brabant, en wel hierom.
Een Tsjechische vrouw werd tijdens de avondklokrellen in Eindhoven geraakt door een waterkanon van de politie. Nu blijkt dat de agenten die het water afvuurden wordt vervolgd door justitie. Volgens het Openbaar Ministerie was het optreden niet proportioneel. De vrouw liep een breuk op in haar schedel en had 15 hechtingen en een dikke lip. Later bleek dat ze helemaal niet aan het demonstreren was op het 18 septemberplein, maar dat ze daar toevallig stond.
Ja, en nu is deze agent dus, die wordt vervolgd. Politiebond ACP is daar boos over. Wat vind jij? Als iemand iets mogelijk heeft gedaan wat niet in orde is, dan is het toch logisch dat je gaat kijken wat de rechter daarvan vindt?
Dat is altijd zo bij elke beroepsgroep. En uiteindelijk betekent onderzoeken ook nog niet dat iemand schuldig is. Dus dat ben ik met je eens. Maar ik vind tegelijkertijd wel dat bij de politie die geweld gebruikt, wordt heel vaak het probleem geïndividualiseerd. Hè. Dan wordt er gesproken over moeten ze nou wel of niet dat geweldsmiddel hebben. Wat heeft die individuele agent verkeerd gedaan? Maar je kunt je ook afvragen, hoe komt het nou dat er heel veel demonstranten tegelijkertijd op dezelfde plek verschijnen. En dat er de politie misschien onderbemand is. En dat ze misschien te weinig training hebben gehad. We moeten denk ik ook kijken naar in wat voor situatie plaatsen wij de politie. En vervolgens ontstaat zo'n ontstaat zo'n incident zoals dit. Maar ja, wat is er daarvoor allemaal gebeurd? Daar kijken we denk ik te weinig naar.
Ja, dus ook in de voorbereiding, in de opleiding, dat soort zaken. Wim Groeneweg van ACP die zegt, ja, dit geeft dus een verkeerd signaal. Het zou niet goed zijn voor de beeldvorming rondom de politie. En het idee geven dat de politie geweld zonder aanleiding gebruikt. Dat zou worden versterkt. Ja, maar ja, dan zeg je daarmee eigenlijk, politieagenten zijn een soort vogelvrij. En als ze wat fout doen, nou, dan moeten we ze niet voor de rechter slepen. Want voor je het weet gaat er iets fout in de beeldvorming, maar dat is toch een beetje gek. Ik bedoel, ja, de rechter is toch juist een rechter voor om te besluiten of iemand schuldig is of niet?
Dat, zoals ik het nieuws begrijp, is er nog niemand schuldig gevonden. En nee. Gaat die rechter zich daarover buigen, inderdaad.
Ja, maar daar zijn ze dus al boos over, dat die rechter daarnaar moet gaan kijken.
Ja. Sorry. Ik begrijp in ieder geval wel ik begrijp wel die frustratie dat er, zeg maar, naar individuele agenten wordt gekeken als er op het gebied van geweld iets mis is gegaan. En zij zijn het eigenlijk. Agenten zijn eigenlijk het sluitstuk van maatschappelijke processen. Mm-hmm. Dat zij in een situatie zitten waarin ze geweld moeten gebruiken, of dat zij in situaties terechtkomen waarin ze misschien wel meer wapens zouden willen dan nu. Ja, dan kunnen we als samenleving dat allemaal heel erg vervelend vinden. Maar uiteindelijk, bijvoorbeeld. Parallel met iets anders, maar dat er bijvoorbeeld zo op de geestelijke gezondheidszorg in Nederland bezuinigd wordt. Ja, dat leidt ertoe dat agenten meer dan 3000 meldingen per jaar hebben. Mm-hmm. En ze uiteindelijk zeggen, wij willen een taser. En dan kun je met elkaar als samenleving een hele discussie gaan voeren over die taser. Maar de discussie zou moeten gaan over wat zijn de maatschappelijke structuren die ertoe leiden dat wij agenten in zulke situaties plaatsen. En hadden we die bezuiniging wel moeten doorvoeren. Ja. Dus ik vind dat we wat slimmer naar moeten kijken en meer naar de preventiekant moeten kijken voordat we bovenop een individuele agent springen.
Ja, aan de andere kant, als een agent een duidelijke fout maakt, dan moet je dat natuurlijk niet onbestraft laten gaan. Als, hè? Ik weet niet of dat het geval is.
Dat zal dan die rechter moeten oordelen.
Ja. Vind je dat verstandig dat zo'n politiebond daar gelijk bovenop springt en zegt, dit is slecht, moeten we niet doen, gevaarlijk? Zou zo'n politiebond misschien ook niet even moeten afwachten tot zitting, het proces begonnen is, voordat je daar gelijk over gaat roeptoeteren?
Ja, ik vind dat een heel erg lastig dilemma. Hè? Want zoals elke Nederlandse burger vind ik het niet fijn als er een politiemacht is die veel geweld kan of mag gebruiken. Dat geeft ook een soort gevoel van onveiligheid. Maar daar staat iets tegenover. En dat is dat het voor die politie is dat geweldsmonopolie ook, dat is hun veilige werkomgeving. Hè? Dus als we vinden het heel normaal dat als mensen in een fabriek werken, dat zij met veilige machines werken. En zo kunnen we ook naar de politie kijken. We moeten ook ervoor zorgen dat politieagenten een veilige werkomgeving hebben. Ja, dat betekent dat zij hebben het geweldsmonopolie. Dat op instructie van hun leidinggevende gebruiken ze dat. En ook daar maken ze dan fouten. En hoe ongemakkelijk het onderwerp ook is. Ook als je fouten maakt, ook als politieagent, heb je alsnog recht erop dat op een eerlijke manier wordt bekeken en dat niet alles wordt overtrokken.
Laatste zorg van de Wim Groeneweg, die zegt, dit leidt tot meer risico's, want stel dat er een veroordeling komt, ja, dan zouden politiemensen in de toekomst misschien wel eens kunnen gaan twijfelen voordat ze geweld gaan gebruiken als ze tegenover een groep hooligans staan. Dat ze denken, ja, ik kan nu wel de wapenstok in gaan zetten, maar voor het week sta ik voor de rechter. Is dat inderdaad een terechte zorg? Moeten wij politieagenten beschermen in die zin?
Ja, maar wel veel meer in het preventietraject. Hè. Dus er zijn er allemaal. Dit is dus gebeurd in een demonstratie rondom coronamaatregelen. Kijk, als we dat beter hadden zien aankomen, als dat allemaal beter was gemanaged ook. Als er een beter getrainde en een grotere politiemacht zou zijn. Ja, dan zou je ook niet agenten in een situatie plaatsen waarin ze iets doen dat misschien rechter zal te oordelen wel of niet verkeerd is. Dus ik denk dat in dat preventieve traject dat we daar die politie veel meer hadden kunnen helpen als samenleving.
Oké, nou, in dit individuele traject gaan we dus die zaak afwachten.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden. En de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum. Of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR breekt.
Piet, we gaan kijken naar wat jou opgevallen was in het nieuws. Ik zag vanochtend allerlei berichten, jij wilde het er ook over hebben. En ik moest je eerlijk zeggen, ik snapte er niet zoveel van. Want de bedragen die vlogen me om de oren. Het gaat om het integraal zorgakkoord. Dat is een soort afspraak die er gaat komen. En daar wordt aan de ene kant weer heel erg veel bezuinigd bij wijkzorg. 600 miljoen, 80 miljoen bij huisartsenzorg. Maar op andere plekken komt er weer wat bij. Help me even, wat maak jij van al dat nieuws?
Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt en aftrekt, is het een bezuiniging. Dat is denk ik het belangrijkste om te weten. En ja, waar ik op aansloeg, en dat vind ik echt altijd vreselijk, is dat er de redenering achter zat. Bij die wijkverpleging zat er de redenering achter. Ja, afgelopen jaar is er zoveel miljoen niet besteed. Dan gaan we komend jaar precies datzelfde bedrag bezuinigen. Mm-hmm. En dat is echt het slechtste dat je kunt doen, of het nou binnen een bedrijf is of in de publieke sector. Dat je kijkt hoeveel er wordt opgemaakt en op basis daarvan maak je de begroting van het komende jaar. Dat is echt, dat is aan twee kanten heel onverstandig. Dat zorgt er aan de ene kant voor dat mensen dus voortaan altijd in november, december nog even snel al het geld gaan opmaken. Want anders krijgen ze volgend jaar niet hetzelfde budget. Nou ja, dat is een financiële prikkel die je echt niet binnen organisaties wil hebben. Als je ergens werkt waar ze dat hebben, zorg dat het afgeschaft wordt. Want het zorgt echt voor verspilling. Mm-hmm. Maar de keerzijde ervan is dus ook dat als om een hele goede reden geen geld wordt uitgegeven, dat er dan alsnog hetzelfde bedrag wordt bezuinigd. En dat is nu gebeurd bij die wijkverpleging. Door personeelstekorten onder andere, en ook doordat die wijkverpleging nog maar kort bestaat, dus het is nog maar kort geleden gedecentraliseerd, eigenlijk door een aantal redenen is er te weinig geld uitgegeven, omdat de boel gewoon niet goed georganiseerd was. Ja, en vervolgens zeg je dan, kijk, is te weinig geld uitgegeven, nou, dan gaan we dat ook weer bezuinigen. Dus dan, ja, als je dat doet, dan organiseer je eigenlijk je eigen bezuiniging. Dan zorg je ervoor dat de omstandigheden zo slecht zijn dat het geld inderdaad niet uitgegeven kan worden. En daarna kan je zeggen, hey, kijk eens, zie je wel, we gaan bezuinigen.
Ja, aan de andere kant, als je elk jaar een pot met geld hebt waar een deel structureel niet uitgaat, dan is het dan niet logisch dat die pot een keer wat kleiner wordt? Want ja, dat geld blijft steeds over. Dus blijkbaar hoef je dat daar niet voor te allokeren, want het is daar toch niet nodig.
Ja, maar het is daar wel nodig. Het geld kan niet uitgegeven worden, denk ik, door onder andere personeelstekorten. Er had beter structureel geïnvesteerd moeten worden in die decentrale zorg. En dan had je, denk ik, kunnen zien dat dat geld allemaal nu wel was uitgegeven. En dat er ook goede zorg voor was teruggekomen. Maar dat is niet gebeurd. Dus het is eigenlijk een bezuiniging in twee stappen. Eerst organiseer je je eigen tekorten. En vervolgens zeg je, kijk eens, tekorten, we gaan nog meer bezuinigen. Ja, dat is echt een slechte zaak. En de mensen die zorg nodig hebben, die zijn nu gedupeerd.
Ja, het gaat ook om nogal een bedrag in het geval van die wijkzorg. 600 miljoen, bij huisartsen dus 80 miljoen. Bij medisch specialisten en de GGZ gaat het weer een beetje andersom. Die krijgen er dan weer 200 miljoen bij en 180 miljoen bij. Uit dit concept moeten we er even bij zeggen. Dit is een concept dat het kabinet wil gaan sluiten met de hele sector. En dat is ingezien door de Telegraaf. Gaan we waarschijnlijk met Prinsjesdag meer over horen. Maar die medisch specialisten en die GGZ, die krijgen er nu dus geld bij. Mogen de jaren daarna dan weer niet verder groeien? Het voelt een beetje als een soort onnodig schuiven met potjes en geld en boekhoudkundig gedoe over iets wat eigenlijk zorg misschien helemaal niet zo boekhoudkundig is.
Nee, precies. Het is helemaal niet boekhoudkundig. Het gaat om mensen. Ik denk dat dit soort onderhandelingen ook niet gevoerd zouden moeten worden tussen overheid en wat ze dan noemen de sector. De sector, dat zijn dan die zorgorganisaties. Hè. Dus het is eigenlijk onderhandelen tussen de overheid en gedecentraliseerde clubs die vroeger ook de overheid waren. Ik denk dat er onderhandeld zou moeten worden tussen de overheid als geldverstrekker enerzijds. En aan de andere kant vakbonden en patiëntenorganisaties. Dit zijn de eindgebruikers. De patiënten, de verpleegkundigen in die wijk, ja, die weten waar de behoefte aan is. En die kunnen denk ik veel beter aangeven waar die budgetten naartoe moeten.
Ja, nog even over die 600 miljoen voor de wijkzorg. Nu 91 heeft gereageerd. Dat is de beroepsorganisatie voor verzorgenden en verpleegkundigen. Zij zeggen, als je dit doet, gaat dit alleen maar leiden tot nog grotere personeelstekorten in die wijkzorg. En wat je dan zou kunnen doen, in plaats van dat geld daar wegsnijden, is salarissen verhogen. Of ervoor zorgen dat zorgmedewerkers meer kansen krijgen om door te groeien of een opleiding te gaan volgen. Zou je dat inderdaad... ben ik alles verstandiger dan dat geld weghalen. Maar is dat inderdaad wat zij zeggen, wat je moet doen, wat jou betreft?
Ja, zeker. Ik denk dat je voor de grap is moeten, of voor de grap. Je zou eens moeten kijken naar hoe de salarissen in de publieke sector zich ontwikkelen versus in de private sector in de afgelopen jaren. En dan zie je eigenlijk dat dat heel erg uiteenloopt. Hè. Dus er zijn overal personeelstekorten, maar in de private sector wordt daar meer op gereageerd door de lonen te verhogen. En in de publieke sector, ja, daar wordt met budgetten gewerkt. Dus daar wordt tegen de zorg, tegen het onderwijs of tegen de politie gezegd... nou, komend jaar heb je er zoveel bij. En dan vervolgens moeten zij met hun werknemers gaan zitten onderhandelen. Maar dan weet je de uitkomst van tevoren eigenlijk al. Meer dan 2-3% erbij kan het over het algemeen niet worden. En ja, dat zorgt ervoor dat de tekorten in die sector veel sneller kunnen oplopen. Zeker in de zorg, waar certificering van verpleegkundigen ook echt een probleem is. Hè. In andere landen kom je veel makkelijker aan de bak als je niet de juiste papieren hebt. En dan krijg je die later nog wel. Maar in Nederland moet je echt heel veel doen voordat je als verpleegkundige naast een bed staat. En tegelijkertijd stijgen de lonen niet hard genoeg. Ja, dat is een recept voor personeelstekorten. En ja, dan komt daar nu nog eens zo'n bezuiniging overheen. Dus ik snap heel goed dat nu 91 dat zegt. Ja.
Zeer
ja.
Onverstandig, dus wat jou betreft. Ik zag dat het ministerie die conceptplannen inderdaad naar betrokken partijen gestuurd heeft. Die hebben nu tijd om te reageren. En daarna moet er dus begin september voor Prinsjesdag een definitief akkoord liggen. En als het aan jou ligt, dan wordt het nog flink aangepast. We gaan even kijken wat er trending is op de socials. Nou, bijvoorbeeld de hashtag luxetax, naar aanleiding van een plan van de waterbedrijven. Verspilling van drinkwater willen ze tegengaan. En daarom willen ze water wellicht duurder gaan maken om die verspilling tegen te gaan. En dan vooral als je extreem veel water gebruikt, dat je dan wat meer gaat betalen. Hashtag Leo Lucas doet het goed op Twitter. Gisteren was hij te gast in BNR Breekt om te praten over de situatie in Ter Apel. Daar is veel over te doen. Je kan de uitzending terugluisteren via bnr.nl. En ik merk dat als Leo Lucas op BNR komt, dat het altijd heel veel losmaakt onder mensen op Twitter. Wat ook veel losmaakt is hashtag Agractie.
We moeten ook volhouden met onze acties. En of er allemaal publieksvriendelijker is, zoals binnenkort met de start van de Vuelta, of acties die scherper zijn, ze moeten plaatsvinden.
Ja, Erik Luijten, voorman van Agractie, die oproept om door te gaan met actievoeren. En verder wordt er veel gepraat over vermogenden. Omdat uit een rapport van de Belastingdienst blijkt dat er fraude wordt gepleegd met schenkingen aan ANBI's, aan goede doelen dus. Donateurs die schenken dan geld aan hun eigen goede doelen, trekken die giften vervolgens af van hun belastingaangifte. In sommige gevallen betalen die miljardairs daardoor niets aan inkomstenbelasting. Dat is mooi. Opgelost dus. Piet, luxetax, als je zegt iedereen mag zoveel liter water gebruiken, standaard, dat heb je gewoon nodig om te drinken, om je was te doen en om je te douchen. En daarboven ga je wat meer betalen voor water. Goed idee?
Vind ik een hele lastige. Ook weer vanwege de uitvoering, maar ook weer vanwege het principe dat je dan het probleem bij de individuele consument legt. Er zijn een aantal industrieën waar heel veel water wordt verbruikt. Er zijn een aantal producten waarvoor heel veel water wordt verbruikt. Je zou voor de lol eens moeten kijken hoeveel water er nodig is om een biefstuk te maken. En ik denk dat het gewoon veel efficiënter is vanuit economisch oogpunt als je de hoge kosten van dat waterverbruik verwerkt in de prijs. Ik denk dat we dan veel meer ethisch gaan consumeren, maar dan via prijzen en niet via onze eigen drinkwaterrekening. Ja.
Tot slot wil ik een bericht uit The Guardian met je delen. Die krant schrijft dat in het Verenigd Koninkrijk er een regeling komt voor huishoudens die moeite hebben met rondkomen bij het betalen van de boodschappen. Bij supermarktketen Iceland, meer dan 1000 filialen, kunnen zij een soort renteloze lening krijgen van tussen de 25 en de 100 pond om spullen in die supermarkt te kopen. Een soort creditcard krijgen ze met dat bedrag erop en daarna gaan ze dat geld ook terugbetalen. 10 pond per week. Na een pilot, en dat wordt in samenwerking gedaan met een non-profit club die dat geld uitleent. Na die pilot bleek dat huishoudens die met de regeling meededen, dat 92% van die huishoudens die naar de voedselbank ging, eerst dat niet meer hoefde te doen. En 71% gaf aan minder vaak achterstallige rekeningen te hebben. Kortom, Piet, je voelt hem aankomen de vraag, moet dit in Nederland ook gaan volgen? Is het verstandig om op zo'n manier met een soort microkredieten mensen te helpen die het net niet redden en met zo'n een paar tientjes heel erg geholpen zijn?
Ik vraag me dat af. Ik denk dat je er rekening mee moet houden dat die energieprijzen nog wel even hoog zullen zijn. Hè? En, kijk, die inflatie daalt op een gegeven moment. Maar de inflatie, dat is een jaar op jaar cijfer. Maar in de tussentijd hebben we heel veel koopkrachtverlies geleden. Dus het is niet zo dat we hier even doorheen moeten met z'n allen. Maar we gaan eigenlijk toe naar een situatie waarin de inkomens flink achter op de prijzen zijn geraakt. En dus blijven. Tenzij we weer een periode van deflatie krijgen, althans. Ja. Dus dat betekent dat met tijdelijke noodmaatregelen waarmee je mensen 2 maanden verder helpt, dat je er niet bent. Dus hoe sympathiek ook alle initiatieven op dit moment zijn. Eigenlijk alles dat erop gericht is om mensen 1 of 2 maanden vooruit te helpen, leidt over 1 of 2 maanden tot problemen. Alles dat mensen een jaar vooruit helpt, leidt over een jaar tot problemen. Dus ik bereid vaker mijn stokpaardje hier op BNR. Maar ik denk uiteindelijk is hogere lonen en prijzen in beperking houden, uitkeringen omhoog. Dat zijn uiteindelijk structurele oplossingen die huishoudens wel kunnen helpen, denk ik.
Het is een beetje de rode draad in deze uitzending. Liever structurele oplossingen dan allerlei tijdelijke dingen. Alright, heel erg dank voor jouw aanwezigheid vandaag. Piet Rietman, econoom bij het Economisch Bureau van ABN AMRO. En tot zover BNR breekt voor vandaag. Morgen ben ik er weer, dan weer met twee panelleden als het goed is. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar eventjes. Eigenlijk zijn we overal te vinden. YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Nog niet op BeReal, nog steeds niet. Maar ik zou ook niet zo goed weten wie dat dan zou moeten doen. Ja, misschien onze hoofdredacteur of zo. Nou, we gaan er eens over nadenken. Zometeen is Thomas van Zijl hier met Zaken doen. Tot morgen.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.